Goedemorgen allemaal. Van harte welkom in deze dienst. Van harte welkom als je hier vanochtend bij ons in de kerk aanwezig bent. Ook een speciaal welkom aan iedereen die nu of later met ons meekijkt of luistert. We hopen samen op een hele mooie en gezegende dienst. Ook als je hier te gast bent, willen we je natuurlijk van harte welkom heten en nodigen we je ook uit om na de dienst met ons een kopje koffie of thee te drinken. Dan gaat vanochtend voor in deze dienst ons eigen dominee Bart Visser. En het thema is: de Heilige Geest leert ons om tevreden te zijn. In een wereld waarin we aangemoedigd worden om meer te willen, meer te kopen, vertelt de Bijbel ons iets heel anders. En dan wensen we elkaar een hele gezegende dienst.
We gaan het in deze dienst hebben over dat de Heilige Geest ons leert om tevreden te zijn. Nou, in de voorbereiding dacht ik, dit is een beetje ingewikkeld. Dus ik ontdekte dat eigenlijk min of meer. Want de vorige dienst had ik het nog over dat de laatste berichten waren. Wij leven in een hypernerveuze samenleving. En dat is, zorgt voor een slechte algemene gezondheid, algemeen welbevinden. Nou, dat is maar een van de vele zorgelijke rapporten. En toen dacht ik voor deze dienst, hoe tevreden zijn Nederlanders eigenlijk? 86% van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn met zijn leven. 2024, dus het is een jaar geleden, misschien is het iets veranderd, maar dat is toch op zich al wonderlijk. In een land dat bekend staat als een dag niet gezeurd is een dag niet geleefd. Maar vraag je ons, ben je tevreden? En zegt 86% tevreden te zijn. Ik zou daar zo een half uur over door willen filosoferen. Hoe dat kan, wat dat cijfer zegt enzovoort. Maar ik wou het alleen laten bij die constatering. En beginnen met een paar zinnen uit een boek van zekere Thomas Sjödin. Ik heb hem een tijdje eerder ook geciteerd. Er is zoveel dat niet hoeft. Alleen zo'n titel al, dan wil je zo'n boek lezen toch? Er is zoveel dat niet hoeft. Iets van 70 columns die hij op allerlei plekken geschreven heeft. Maar over tevredenheid, het volgende. Hij schrijft, pagina 17. Ik hoorde over een gestreste zakenman. Die had besloten een paar dagen vrij te nemen om te reizen en tot rust te komen. Hij had horen verluiden dat je zeer voordelig in een nabijgelegen klooster kon logeren. Hij vond dat wat ongewoon, maar zeker de moeite waard om uit te proberen. Zo gezegd, zo gedaan. Hij informeerde bij de kloosterbroeders en hij was van harte welkom. Toen hij was aangekomen in het klooster, leidden ze hem naar het gastenhuis met het eenvoudige, kale kamertje dat tijdelijk zijn verblijfplaats zou worden. De vriendelijke monnik, die met hem meeliep naar zijn kamer, verstrekte informatie over de maaltijden en gebedstijden. Hij benadrukte dat alle deelname vrijwillig was. Daarna maakte hij aanstalten om weg te gaan, maar stond stil bij de deur en vulde nog aan. Trouwens, als er nog iets is wat u nodig hebt, zegt u het maar. Dan zullen wij u leren om zonder dat te leven. Lezen Filippenzen 4, vers 10 tot 20.
De Heer heeft mij veel vreugde gegeven, nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. U dacht altijd aan mij, altijd al aan mij, maar vond niet de gelegenheid het te laten zien. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid. Ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan de lijve ondervonden. Overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan in mijn moeilijkheden te delen. U weet zelf, Filippenzen, dat toen ik na mijn vertrek uit Macedonië met de verkondiging van het evangelie begon, uw gemeente de enige is geweest die gedeeld heeft in mijn tegoeden en tekorten. Al in Thessalonica hebt u meer dan eens iets gestuurd om mijn tekorten aan te vullen. Niet dat het mij om uw gaven te doen is. Ik ben er juist op uit dat het te goed op uw rekening oploopt. Nu is alles mij vergoed en heb ik zelfs veel meer ontvangen. Het ontbreekt mij aan niets dankzij de gave die Epafroditus namens u heeft gebracht. Ze zijn een geurig en aangenaam offer dat God behaagt. Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door uw eenheid met Christus Jezus. Aan onze God en Vader komt de eer toe in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen die één zijn met Christus Jezus. De broeders en zusters die bij mij zijn, laten u groeten. Alle heiligen laten u groeten, vooral zij die in dienst van de keizer staan. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, iedereen hier in de kerk, iedereen thuis die meekijkt. Alles waar te voor staat, is niet goed. Dat was een van de gevleugelde uitspraken van mijn moeder vroeger. En dan gingen wij altijd bedenken wat ze allemaal bedoelden. En dan zei ze altijd, behalve tevreden. Precies. Tevreden zijn, het woord staat in het Bijbelgedeelte. Laat ik een beetje kritisch beginnen. Het kan ook wel een beetje fout klinken. Tevreden mensen. Wanneer ben je tevreden? Het roept een beetje het beeld op van dat alles mee zit. Je zit op een zonnige middag in je achtertuin van je mooie huis. En alles zit mee. Ik ben heel tevreden. Maar kan je ook altijd tevreden zijn? Volgens Paulus wel. En Paulus gebruikt daar een bijzonder woord voor. Een beetje voor de liefhebbers. Misschien zeg je, kan mij het schelen, maar in het Grieks staat er een woord, autarkeia. Als je nou heel goed bent in het Nederlands, dan ken je misschien nog het woord een autarkische samenleving. Dat is een samenleving die zelfvoorzienend is. Dan zou je kunnen zeggen dat Paulus zegt, ik heb niks nodig, ik ben zelfvoorzienend. Maar als je dan goed nadenkt over dat woord in de samenleving die zelfvoorzienend is, dat betekent, er is genoeg binnen die samenleving. En die richting bedoelt Paulus als hij zegt, ik heb geleerd in alle omstandigheden dat er genoeg is. Want zegt hij, ik, wat een mooi woord, hè? Ik heb van alles meegemaakt, ik ben ingewijd, ik heb het aan de lijve ondervonden, staat er in de NBV, wat het is om gebrek te hebben, om rijk te zijn, om honger te lijden, om overvloed te hebben. En in al die omstandigheden heb ik geleerd tevreden te zijn. Ik heb ervaren, niet dat die dingen allemaal opgelost worden, maar dat God er was en heeft voorzien, waardoor ik in al die omstandigheden mijn geloof en vertrouwen op God heb behouden. In de meest uiteenlopende omstandigheden ervaren, er is genoeg. God geeft me wat ik nodig had. Hè? Met het bekende lied, al wat ik nodig had, hebt gij gegeven. Dat is wat anders dan zeggen, u hebt alles gegeven wat ik gevraagd heb. Maar wat ik nodig had, dus in moeilijke omstandigheden, om het vol te houden, in voorspoed, om me niet onafhankelijk van God te gaan voelen. Nou, dat is de lading van tevredenheid in dit gedeelte. En er zit in dat gedeelte iets van, ik noem het maar vreemde vreugde van Paulus. Sowieso die Filippense brief, daar spat de vreugde vanaf. En dat is best wel bijzonder als je bedenkt dat Paulus hem schrijft vanuit de gevangenis in Rome. De omstandigheden zijn niet zo rooskleurig. En het vooruitzicht ook niet, want hij moet binnenkort gaan verschijnen voor keizer Nero. Maar er is geen brief met zoveel verwijzingen naar vreugde. We lazen het ook in het eerste gedeelte. Wees altijd verheugd, zegt Paulus zelfs. Vanuit de gevangenis. En in dit gedeelte zegt hij, ik verheug mij heel erg in de Heer. Daar staat het woord mega. Ik heb er een mega vreugde in de Heer. Waarom? Waar komt dat, zegt Paulus nou? Doordat hij ziet dat de Filippenzen overvloedig gaven hebben gegeven voor hem in zijn situatie. Is een inzameling gehouden, geld en middelen voor Paulus om te zorgen voor zijn periode daar in Rome. En de vreugde van Paulus is niet eens zozeer dat hij dat krijgt, maar dat hij in die overvloedige geschenken ziet dat het geloof in de Filippenzen ook overvloedig aan het werk is. En dat dat niet alleen maar iets is van toen Paulus er voor het eerst was, want daar heeft hij het over. Hij zegt, jullie waren toen ik er voor het eerst was in Filippi, al zo. En daarna hebben jullie het nog eens gedaan. één keer en een tweede keer staat er. Voortdurend. En nu weer. Dat geloof heeft jullie ook echt zo veranderd dat het werkt in jullie manier van delen. En jullie, het woord delen is ook een mooi woord, want eigenlijk zegt Paulus, jullie zijn deelgenoot geworden in mijn verdrukking. Het is wat meer dan dat ze daar een collecte hebben gehouden en een zak geld over de muur gooien bij Paulus. Nou, doe er wat moois mee. Maar ze hebben zich ingeleefd in hem, leven met hem mee. Goed, zij zitten niet gevangen, maar ze zijn door hun betrokkenheid deelgenoot van Paulus' verdrukking. En er zit dan in dat gedeelte niet alleen vreemde vreugde, maar ook iets van een vreemde boekhouding. Het woord is misschien een beetje vreemd als ik het zeg, maar Paulus gebruikt woorden die boekhouders gebruikten in die tijd. Dus ik had als tweede staan, Paulus heeft het over de vreemde boekhouding van God. Beetje gevaarlijk om te zeggen, want God is geen boekhouder. In de zin van plussen en minnen, optellen, aftellen en altijd maar balansen. Maar de vreemde boekhouding van God, Paulus heeft het hier over. Jullie hebben gedeeld, zegt hij, in mijn tegoede en mijn tekorten. Toen ik bij jullie kwam, zegt hij, toen kon ik uitdelen. Het evangelie. Maar jullie zorgden voor mijn levensonderhoud. En dat is allebei onderdeel van die vreemde boekhouding van God. En wat is er nou zo vreemd aan? Nou, Paulus zegt, het rare is, als je weggeeft, loop je te goed op. Hij zegt, het gaat mij dus niet om jullie gift aan mij. Prima, mooi, fijn dat ik iets krijg in mijn situatie. Maar mijn grootste vreugde zit erin dat ik zie dat jullie het weggeven en de MBV vertaalt erom dat je te goed op jullie rekening oploopt. Wat je hier op aarde weggeeft, groeit als schat in de hemel. Wat de Heer Jezus ook al zei, verzamel je geen schatten op aarde. Hier zoveel mogelijk bij elkaar rapen en houden. En dan kun je misschien heel ver komen en volop van genieten. Maar dat is het dan. Uiteindelijk vergaat het. Maar verzamel je schatten in de hemel. Nou zegt Paulus, dat is wat jullie gedaan hebben door die gift. Dat is die vreemde boekhouding van God. En dat Paulus zegt, daardoor leef ik nu in overvloed. Alles is aangevuld. Ik heb zelfs over. En wat zegt hij er dan bij? Midden in die vreugde, hij vergelijkt het met een offer. Met woorden uit de offer cultuur, in het Oude Testament, dat is eigenlijk ook een vreemde boekhouding. Kijk, de neiging was er altijd om bij offers te gaan denken, van nou, als ik een offer breng aan God, een dier uit mijn kudde, of graan van de oogst, dan geef ik toch maar wat aan God. Maar God zegt regelmatig al in het Oude Testament, ja, let op hè, wat je ook geeft, het is al van mij. Ik ben schepper van de hemel, van de aarde. En je kunt niks anders doen dan iets teruggeven aan mij of doorgeven aan een ander. Maar als je dat dan doet, dan is zo'n offer, als er iets geofferd werd, dan steeg de geur op als een aangename geur voor God dat hem behaagt. Dat je oude uitdrukking kan vertalen met, maar God vreugde in vindt, waar hij blij van wordt. Paulus zegt, dat wat jullie aan mij gegeven hebben, is als een offer waar God blij van wordt. En daar wordt Paulus blij van. Nou, neemt niet weg, even nuchter blijven, dat het ook wel gewaagd is wat die Filippenzen deden. Want in die gemeente van Filippi waren wel wat rijkere mensen. Sommigen misschien zelfs heel rijk. Lydia, de purperverkoopster, staat in Handelingen, was daar lid. Nou, purperverkoopsters, dat was een van de duurste stoffen en materialen uit die tijd. Dus alles wijst erop dat zij zeer rijk was. Toch ook veel mensen in die gemeente hadden niet veel. Dan iets weggeven, ja, dat is ook spannend. Kan soms ook op het randje zijn, van kan dit nou wel of niet? Houden we genoeg over? Nou, Paulus wijst daarom die gemeente van de Filippenzen erop om datzelfde vertrouwen te hebben. Dat God elk tekort van jullie zal aanvullen. Uit de overvloed van zijn majesteit. Of eigenlijk staat, hij zal al jullie behoeften vervullen. Misschien nog wel mooier. Komt dat dichter bij die monnik die zei, we kunnen er soms ook voor zorgen dat u iets niet meer nodig hebt. Een behoefte vervullen. Want, zegt Paulus, door uw eenheid met Jezus. Door geloof en vertrouwen dat je in hem alles wordt geschonken wat je nodig hebt. Dat klinkt misschien een beetje te mooi. Alsof dan hier altijd goed zou gaan. Nou, de Heer Jezus belooft het letterlijk ook. Als hij tegen zijn leerlingen zegt in Lucas 18, als jullie iets opgeven of verlaten, je bezittingen of familie of vrienden, omwille van het koninkrijk, dan zal je dat terugkrijgen. Hier al, in dit leven, of in het leven dat komt. Maar de belofte is dus niet dat het nu al altijd goed gaat. De belofte is wel dat God vertrouwen wil geven. Dat hij erbij is en dat hij je net als Paulus wil leren om in alle omstandigheden tevreden te zijn. Nou, tevreden zijn, hoe ziet het er dan concreet uit? Ja, dat laatste wat ik net zei. Dat je in alle omstandigheden dan denkt dat God voorziet. Laat hem weten wat je nodig hebt. Het tweede, dat je grootste vreugde erin zit als je ziet dat ook bij anderen het evangelie, om het zo te zeggen, werkt. Dat de kracht van het evangelie zichtbaar wordt. En dat zelfs als je zelf geholpen wordt, dat niet je grootste vreugde is dat jij even uit de brand bent, maar dat anderen doen wat God wil laten doen en waar God ze toe brengt. En tevreden zijn, bijbels gezien, is dat je ook zelf leeft volgens die vreemde boekhouding van God. Hoe meer je deelt, hoe meer dat je overhoudt. Kijk, dat kun je verkeerd uitleggen. Je hoeft niet mateloos te zijn en over je eigen grenzen voortdurend te gaan. Wat dat oplevert, weten we heel goed. Maar hoe meer je deelt, hoe meer je overhoudt. Wat je hier op aarde weggeeft, zorgt dat je schat in de hemel groeit. Doen we dat? En dat is wat het evangelie wel zegt. Niet bedenk alleen hoe mooi het is, wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft en hoe rijk je bent. Maar laat ook zien hoe je dat verandert. En vertrouwen geeft om volgens die vreemde boekhouding te leven. En dat gaat trouwens niet alleen over geld. Of over spullen. Dat gaat ook over tijd. Hoe je je inzet. Wat je voor anderen doet. Van uitdelen groeit je schat in de hemel. Maar even met het voorbeeld uit het boek van Seudin. Als u nog iets nodig hebt, zullen wij u leren zonder dat te leven. Kunnen misschien nog wel een paar behoeften vanaf. In ieder geval wil ik je vragen om daar eerlijk over na te denken. Heb je dat wat je graag wil allemaal echt nodig? Of is er eerst iets anders om te doen? Met je geld, je spullen en je tijd. Je kan het alleen maar als je echt ook kunt zeggen, God, u bent alles voor mij. Uw genade is mij genoeg. Om echt tevreden te zijn, heb je Jezus nodig. Amen.